Gezondheid is ons hoogste goed. In deze podcast duiken we in de wereld van de gezondheidszorg en ontdekken we hoe goede zorg wordt verleend en beleefd. We maken kennis met sterke figuren die het beste van zichzelf geven en voor anderen het verschil maken. We delen ook inspirerende verhalen van mensen die een zorgtraject hebben doorlopen en welke impact dat heeft gehad. Ten slotte houden we de vinger aan de pols en volgen we nieuwe trends en innovatie. Welkom bij de Zorg Doet Je Goed podcast. Welkom, mijn naam is Stijn de Mot en ik ben uw host tijdens deze aflevering van de Zorg Doet Je Goed podcast. En dat rechtstreeks vanuit Waves te Leuven. In deze podcast kijken we doorheen de bril van een centrale gast naar de centrale thema's van deze podcast en dat is gezondheid. In de breedste zin van het woord, hoe goede zorg wordt verleend en hoe die wordt beleefd. Onze gast vandaag, die hier ondertussen is aangeschoven en naast me zit, is wederom iemand uit de zakenwereld. Iemand die zijn spoor heeft verdiend aan het roer van verschillende bedrijven en eveneens iemand met een vlotte pen. Straks ook zeker meer daarover, want er valt iets te winnen vandaag. Ik kan wel al verklappen dat we dat dus op het einde van deze podcast zullen doen en dat je daar helemaal niet zoveel moet voor doen. Vooral nu even goed luisteren. Ik ben zeer vereerd om hier naast me te mogen aankondigen Injas van Doorselaar. Welkom, Injas.
Goedemorgen, Stijn.
Goedemorgen. Alles goed?
Alles goed. Ja. Het was een vlotte rit uit Gent. Dus,
en een mooie ochtend ook.
En een fantastische ochtend.
Ja, je hebt al een koffietje gekregen, dus...
Waarvoor dank.
Met veel plezier. Injas, het is natuurlijk zo, in zo'n introductie van een podcast moeten we de centrale gast even voorstellen. Ik heb hier een hele cv voor me liggen, die behoorlijk indrukwekkend is, een heel lijstje, maar het lijkt me gewoon leuker dat je jezelf even voorstelt. Ik ga er wel al bij vertellen dat je vandaag hier zit ook als CEO van Neuhaus.
Ik zeg vaak, het belangrijkste stuk van je leven staat niet op je cv. En dat heeft te maken met opvoeding thuis. Ik ben de zoon van een slager. En dus ik ken de wereld van de kleine zelfstandigen vrij goed. En ik ben, ja, zeg maar, ik was slachtoffer van kinderarbeid. Ik mag het zo niet noemen, maar van mijn 7 stond ik in de winkel. En ik kon dus heel goed rekenen, omdat ik moest. En ik heb in die slagerij eigenlijk elk weekend tot mijn 23ste geholpen, ook in vakanties. Dus de school van de slagerij is het belangrijkste stuk, want wat ik daar heb meegenomen. Ik heb heel veel gevloekt toen ik klein was. Omdat ik moest werken en mijn vriendjes mochten spelen. Naar klantgerichtheid, naar flexibiliteit, naar inzet, naar ja, het moet en we zullen het doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste stuk en dat heeft me meer gevormd dan welke studie ook. Goed, nadien heb ik talen gestudeerd. Dan heb ik een MBA in de Verenigde Staten gedaan. En een tijdje in het buitenland gewerkt. En dan qua product heb ik mogen doen waar heel veel mensen jaloers op zijn. En dat is bier, BH's en chocolade. En dus als je die
wat
drie dingen kan combineren in je leven, dan
ja,
dat is fantastisch. Hè?
Ja. Ja, eigenlijk vat dat jouw cv helemaal samen.
Absoluut.
Misschien nog droge worst eraan toevoegen vooraf. Droge worst, ja. Bier, BH's en chocolade.
Zo inderdaad. Ja. Dus AB InBev, Van der Velde en Neuhaus.
Ja, klopt. Je hebt daar heel wat ervaringen op gedaan als... als bedrijfsleider. En zoals ik zei, je bent ook iemand die naast die activiteiten in de bedrijfswereld in staat bent om jouw inzichten neer te schrijven. Zo heb je een aantal boeken geschreven waarvan de laatste de essentie getiteld is. Je bent ook columnist voor de krant De Tijd. Ik weet niet of dat nog altijd het geval is, af en toe.
Ik schrijf als ik me ergens over opwind of boos over word of wat dan ook. Ik ben geen vaste columnist.
Nee, maar dan wordt dat opgepikt.
Dan wordt dat opgepikt, ja.
Dus de aanleiding ook voor jou hier te gast te hebben, is voor een deel ook het boek De Essentie, waar we vandaag wel een aantal dingen zullen over horen. Podcast, is dat ook iets dat je graag doet?
Ik doe het niet zo vaak. Het is de derde keer dat ik het doe.
Oh, maar dat is een grote eer.
Dat weet ik niet.
Ja, we zijn in ieder geval heel, heel blij dat we jou hier te gast hebben vandaag. En toen we elkaar leerden kennen, toen ik probeerde jou te bereiken, was denk ik jouw eerste reflex wel een beetje, ik heb helemaal geen affiniteit met de zorg. Maar toen we erover begonnen te praten, zijn er misschien toch wel een paar dingen die, zonder dat je het weet, dat is in ieders leven natuurlijk, waar zorg zeker aan bod komt. En dat bespreek ik graag met jou in de eerste rubriek van deze podcast. En de eerste rubriek die heet dan het persoonlijke verhaal van Injas, onze centrale gast. Laat het ons misschien meteen eens hebben over jouw ervaringen, zoals ik het zei, in de zorg. Kan je er meteen eentje voor de geest halen?
Ja, dat was een eerder negatieve ervaring. Het had te maken met mijn vader, die ondertussen overleden is. Die was dement. Was in een zorgcentrum. En die had een nieuwe rolstoel gekregen. En het was een zaterdag en mijn moeder belde me op dat mijn vader gevallen was. Dat die stoel was gekanteld, achterover gekanteld. En hij was dus op zijn achterhoofd gevallen. En goed, met hulp van een aantal zorgverstrekkers hebben ze hem rechtgetrokken. En ik ging er op zondag naartoe om te kijken hoe het was. En de deur van zijn kamer was dicht. En ik hoorde hem roepen. En ik doe de deur open en daar ligt hij opnieuw. Mm. Dus hij was opnieuw echt gekanteld. En dat is in zijn dodelijke val op je achterhoofd.
Zeer gevaarlijk.
Ik heb uiteraard men is me komen helpen, maar ik heb toen de maandag contact opgenomen met de directie en wat mij tegenviel is dat ik meteen te maken had met techniciteit in antwoorden. Men legde mij een procedure uit en die procedure was ja, maar we hebben de voorschriften gevolgd en dit waren de criteria opgegeven door, ik denk, de kinesist en de aankoop heeft die gevolgd en we hebben het goed uitgelegd aan het personeel en dus zo van... Ja, maar ik heb het proces niet nodig. Wat ik wil weten is waarom dat gebeurd is de eerste keer, dat kan ik begrijpen. Het zal een slechte balans geweest zijn in die stoel, maar de tweede keer mag dat niet gebeuren. Je laat iemand niet alleen tot je weet wat er gebeurd is. En dat antwoord kreeg ik niet. Mm-hmm. En dus ik miste het simpele in het antwoord. Ik miste van, oké, het is gebeurd. Sindsdien houden we hem in de gaten. Hebben we gekeken wat er zou kunnen schelen aan die stoel. Hebben we een paar keer geprobeerd. En inderdaad, er is een onevenwicht in die stoel. Het ligt daar en daar. En dat was voor mij de oplossing. Het antwoord. Maar dat kwam er niet. Mm-hmm. Men ging zich dus verbergen, verschuilen achter checklists. En eigenlijk, het is de schuld van niemand... Want iedereen heeft zijn of haar job gedaan. En dat viel mij ongelooflijk tegen. Ik herken dat natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Als we allemaal onze checklist invullen en ons daaraan houden, dan hebben we onze job gedaan. Nee, is het antwoord. Hè. Dan hebben we technisch misschien onze job gedaan, maar het gaat uiteindelijk om de veiligheid of het belang van een klant of een patiënt in dit geval. En door de fragmentatie van de verschillende jobs, de functiebeschrijving, de techniciteit... is dat die simpele gedachten verdwenen. En dat zie je in de maatschappij ook. Hè. Dat is niet alleen in de zorg, dat is ook elders het geval.
Ja. Is dat iets dat je ook met een metafoor kan beschrijven? Want ik herinner me dat we het er kort over gehad hebben. Als ik het juist heb, verwees je toen naar het kader en het schilderij.
Ja, inderdaad. Hè. Dus als je een schilderij ziet, dat is waar je naar kijkt, dat is wat je mooi vindt, maar er hangt vaak een kader rond en dat kader zegt hier stopt het schilderij, focus je oog. En dat is in het leven ook zo. In een bedrijf is het schilderij, of in de zorg is het schilderij, de kwaliteit van je product, van je dienstverlening, de passie van je mensen, je verdienmodel, je winst, heel veel inhoudelijke zaken. En om dat schilderij... die inhoud goed te brengen, heb je een kader nodig. Je hebt een aantal afspraken nodig, werkmethodes nodig, processen nodig. Je hebt die nodig. Alleen moet het kader minder belangrijk zijn dan het schilderij. Mm-hmm. Het schilderij is de essentie. En ik heb de indruk dat we in een maatschappij terechtgekomen zijn waar het kader belangrijker is geworden dan het schilderij. Ik zie dat in corporate governance. Niet van, is de beslissing op de raad van bestuur goed geweest? Dat is eigenlijk niet belangrijk. Dus zijn de regeltjes gevolgd? Is de notulering goed gebeurd? Is de samenstelling van de raad van bestuur volgens de bepaalde criteria gebeurd? Dat is kader, dat is geen schilderij. Ik zie dat in beleggingen. Niet wat is het rendement van je portefeuille, maar aan welke criteria heb jij beantwoord? Ik zie dat in het onderwijs. Niet is je les goed, inspireer jij je leerlingen? Nee. Heb jij je lesprogramma gevolgd? Heb jij je voorbereidingen goed gedaan? Ben je goed met... Het wordt een heel administratief geheel dat heel veel energie opvreet. Want dat kost tijd, dat kost frustratie. En dat belangrijker is geworden dan, maar de essentie zelf. Is die patiënt goed verzorgd? Is die leerling geïnspireerd? Is die klant gelukkig en gaat die terugkomen als we het in een commercieel bedrijf hebben? Raakt geleidelijk aan ondergesneeuwd. Mm-hmm. En dat is iets, dat heeft te maken met technocratie, dat heeft te maken met bureaucratie en dat heeft te maken met te veel hoofd, te veel denken. En te weinig lichaam. Te weinig handjes en voetjes die echt nog op het terrein zijn.
Ja, ja. Dus een pleidooi om de zorg voor de patiënt terug centraal te stellen. Net als in het voorbeeld van je vader. Hoe is dat trouwens toen afgelopen? Heeft men daar dan de nodige aanpassingen achteraf gedaan? Zijn de checklists aangepast?
Ik weet niet of de checklists zijn aangepast, maar dit was een zorgcentrum, ik zal het niet bij naam noemen, waar de directie zelden op de vloer kwam. Uh-huh. Dit was een zorgcentrum waar de directie zich niet in de schoenen van de zorgverlener stelde. Van, hoe zie jij het leven? Hoe ziet jouw dag eruit? Wat neemt energie weg bij jou? Waar frustreer jij je in? Wat kunnen wij voor jou beter doen? En waar haal je energie uit? Wat moet je meer doen? Dat gebeurde daar niet. En ik zeg niet dat het in andere zorgcentrum ook zo zou zijn. En dus hoe is het afgelopen? Ja, mijn vader is ondertussen overleden en de stoel is niet meer gekanteld, maar ik heb er eigenlijk weinig over gehoord.
Ja.
En wat mij dus... En terug naar het kader en het schilderij. Ook in het onderwijs, en ik neem aan ook in de zorg, zijn er heel veel adviesraden en expertencomité's. Hoeveel mensen van het terrein zelf zitten daarin? Hoeveel mensen die het echt doen, die echt hun leven investeren in die gang, in die patiëntenkamer of wat het ook is, zitten echt in die adviescomité's? Hoeveel leraars zitten echt in de adviescomité's van het onderwijs versus hoeveel experten die het nooit echt gedaan hebben? Toch niet live om ervan te leven. Misschien wel een keer een proefles gegeven hebben of een stage gelopen hebben.
Maar die wel denken het beter te weten.
Dus de wereld kantelt de verkeerde kant uit richting expertise die eigenlijk nooit gezwommen heeft. Hè. Het is alsof ik jou leer zwemmen terwijl ik nooit echt zelf gezwommen heb. Mm. In het vechten zeg je, tegen een bokszak leer je niet vechten, want die slaat niet terug, hè.
Nee.
Je leert wel mappen, maar je krijgt nooit een map. Dus je weet niet wat het is om echt te vechten.
Ja.
En dat is een beetje het probleem. Technocratie.
Ja, dat is een mooi bruggetje ook naar misschien een ander aspect van gezondheid. Jij houdt jezelf ook gezond, al heel veel jaren. Ondanks een knieprothese, heb ik daarnet ook begrepen. Dus nog een extra link met de zorg, Injas. De gevechtsport.
Mm-hmm.
Wat heeft dat jou allemaal gebracht, fysiek, maar ook misschien op een ander niveau?
Ik ben een amateur, ik ben geen expert. Ik doe het wel al heel lang. Ik doe Krav Maga, wat eigenlijk straatvechten is. Hè. Dat is een Israëlische term, waar je heel veel technieken uit allerlei gevechtsporten combineert. Het heeft mij heel veel meegebracht. Eén, fysiek geeft het mij rust. Hè. Ik zeg vaak, mensen hebben leegte nodig. We denken vaak, als we niks doen, dat we dan niks doen. Dan doen we eigenlijk heel veel. Terwijl we niks doen. Dat is rust vinden in je leven.
Ik probeer dat soms thuis te verkopen. Ik zeg, schat, het is zondag, vandaag doe ik niks. Maar dat lukt niet altijd om dan rustig...
Zelfs bij jou thuis komen. Maar je, zonder leegte lukt niks. Hè?
Nee.
Je komt niet tot rust. Je komt dus ook niet tot beter denken. Je komt niet tot zelfreflectie, denk ik, als je niet af en toe leegte inbouwt in je leven.
Mm-hmm.
Dus vechtsport geeft mij rust. Hè? Ik kruip naar huis na een douche en een glas bier. Gewoon, alles doet pijn. Maar dan is alle stress eruit. Dan slaap ik beter. En dus de combinatie van fysiek en mentaal is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Daarnaast is het een metafoor geweest. Hè. Dus mijn eigen bedrijf, ik ben zelfstandig eigenlijk, heet 4F. Dat staat voor Flexible Focus Fair Fight.
Ja.
En dat komt uit de vechtsport. Dat is een metafoor ontleend aan de vechtsport, waar ik natuurlijk nadien bedrijfstoepassingen heb aan geknoopt.
Ja, daar gaan we het zo meteen zeker nog verder
dus
over
hebben. Dus dat doet ook heel veel. Maar eigenlijk, of je nu vecht of loopt of fietst, maakt me eigenlijk niet uit. Voor mij is het fysieke en het mentale heel sterk verbonden.
Ja.
En dus voor mij is dat altijd heel belangrijk geweest.
Ja, ik denk ook als je dan... Gelijk welke sporten je doet, je bent aan het bewegen, dan ben je enkel daarmee bezig. En dat creëert dan ook, denk ik, die leegte, dat je heel diep in die focus kunt gaan. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En dus duidelijk ook voor jou, en heeft jou ook geïnspireerd om daar een aantal principes verder aan te koppelen. Maar voordat we daarop ingaan, Injas, je bent CEO van een mooi bedrijf. En je hebt veel verantwoordelijkheden die daarbij komen. We hebben het over gezondheid, de gezondheid van je medewerkers. Is dat ook iets waar je zelf actief mee bezig bent en waar je acties rond aanstuurt? Kort gezegd, hoe gaat dat in zijn werk bij Neuhaus?
We hebben een programma dat heet Energy at Neuhaus. Dat is ontleend aan een programma van Golazzo, Energy at Work. Wat wij doen is heel veel fysieke momenten creëren. Dat gaat van...
Krav Maga?
Nee, ja. Alle kaderleden, bijna alle kaderleden van Neuhaus zijn 3 tot 4 uur vechtles komen volgen. Ik heb een klein zaaltje.
Okay.
De basis van zelfverdediging op straat, maar eigenlijk is dat een management seminarium, want je gaat 3 à 4 uur vechten, zeg maar, in een zaal, met 8 ben je dan. Mm-hmm. En dan heb je dan een soort sessie van, wat is dat nu, wat we nu gedaan hebben in dat gevecht, wat is dat nu in een bedrijf? Wat is focus in een bedrijf?
Ja.
Wat is flexibiliteit? Wat is fighting spirit? En wat is fair play?
Mm-hmm.
Wat zijn die vier? En hoe zien we die? Maar goed, dat is deel van Energy at Neuhaus. Wij lopen, wij wandelen, wij zwemmen, wij doen padel. Maar ook Energy at Neuhaus, dat kan ook over drinks zijn. Dus er is een heel programma, omdat voor mij een bedrijf heeft... Een mens is een leverancier van energie. Je moet een mens zien als een leverancier van energie. En die energie moet je focussen en ruimer, groter maken. En hoe doe je dat concreet? Door de dingen die energie vreten en negatief zijn, zoveel mogelijk eruit te halen. Dat lukt nooit helemaal, want er zijn allemaal altijd dingen die ons op ons zenuwen werken. Maar wat kost jouw energie dat geen toegevoegde waarde heeft?
Mm-hmm.
Dat trachten we er geleidelijk aan uit te halen. Omgekeerd, wat geeft jouw energie? En dat trachten we naar boven te krijgen. Zodanig dat jouw energiebalans vooral in het werk, dat de kwaliteit van je leiding, je job, de autonomie die je krijgt, de goesting die je hebt om te doen, hoe kunnen we dat verhogen? En alle ballast, dat kan ook een leidinggevende zijn, nutteloze vergaderingen, tijdverlies in files... zeg het maar, wat kost jouw energie? En die balans trachten we in het werk zelf te verbeteren. En dat is met vallen en opstaan. En Energy at Neuhaus wordt daar rond gebouwd van welke extra impulsen kunnen wij nog geven om jou beter te laten voelen.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk hangt het van jezelf af. Hè? Dus je kan heel veel
aanbieden.
Kan dat aanbieden, maar uiteindelijk doe jij er iets mee of niet.
Ja. Want het wordt gestimuleerd, het hoort tot de bedrijfscultuur.
Een bedrijf is een ecosysteem. En een ecosysteem ga je elkaar of stimuleren, beter maken, of elkaar verzeuren. Het was weer niet goed vandaag, elkaar negatief beïnvloeden. En het is heel belangrijk dat een bedrijfsleiding dat ecosysteem helpt bouwen. De juiste mensen, qua attitude vooral, nog belangrijker dan techniciteit, de attitude van die mensen beter maakt, of mensen aantrekt die een bepaalde attitude hebben. En mensen die niet hebben, geen plaats meer geven in dat bedrijf.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, we hebben het hier over Neuhaus gehad. Je moet weten, ik zelf ben een grote chocoladeliefhebber. Ik wil er nog aan toevoegen, dat is mijn waarheid. Hè. De link met gezondheid is, chocolade is goed voor je gezondheid. Toch?
Dat hangt af van het suikergehalte en het vetgehalte. Het is in ieder geval goed voor je mentale welzijn. Hè.
Voilà,
het geeft je een heel mooi moment. Ik ken weinig mensen die geen chocolade lusten.
Ja, dat moeten wel heel zure mensen zijn.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat het moment hier goed gekomen is om over te gaan naar die tweede rubriek, waar we iets dieper gaan inzoomen op een aantal elementen die ook voorkomen in je boek. Hè? De essentie waar we al over spraken. Trouwens, inspirerend voor iedereen, jonge ondernemers, iedereen die meer wil halen uit zijn leven, zou ik zelfs durven zeggen. En als we daar gaan kijken, ik moet zeggen... het eerste hoofdstuk van dat boek, dat staat vol met, jij noemt het simpele beelden in je boek, maar ik vind het fantastisch mooie metaforen. Eén daarvan, ik denk dat die helemaal vooraan stond, is 4F. We hebben het al heel kort erover gehad. Focus, flexible, fighting spirit en fair.
Mm-hmm.
Dat is jouw leidraad, zo heb ik begrepen, Injas. Hoe jij door het leven stapt. Je hebt dat dan ook toegepast op het bedrijfsleven. Ik wil graag met jou eens even zoeken, nadat je even kort uitlegt wat die 4 F'en net bedoelen, of dat we dat ook niet kunnen doortrekken, die analogie, of dat we aanknopingspunten zien binnen de gezondheidszorg. Zij het vanuit perspectief als zorgverlener, zoals ik er een ben, of van degene die zorg ontvangt, de patiënt. Een lange introductie om eens meer te weten over 4 F, Injas.
Ik zal zo kort mogelijk zijn. De eerste F gaat over focus. En focus betekent keuzes maken.
Mm-hmm.
Het komt uit de vechtsport. Als je een slag geeft, dan sla je niet met je vuist. Je slaat met je hele lichaam. Je lichaam wordt een driehoek van energie en je vuist is toevallig het raakpunt met het lichaam van de andere. Dat is ook zo in een bedrijf. In een bedrijf moet je keuzes maken. betekent waar zijn we goed in? Wat kunnen we beter dan de anderen, denken we? En die keuzes, die moet je volgen en versterken. En die moet je volgen tot op het einde. Dus dat betekent heel vaak ja en nee zeggen. Ik vind dat de twee belangrijkste woorden in het leven. Elke ja heeft nadelen en er zijn 1000 keuzes die je kunt maken. Maar waar zeg je ja op? Dat gaan we doen en echt diep. En waar zeg je nee op? Daar steken we 0 tijd in. Dan kunnen we niet. En die moet je volgen tot op het einde. En daar heb ik de metafoor van de 5 domino's. Als je 5 domino's op een rij zet, je duwt ze de eerste omver, 2 valt, 3 valt, 4 valt en 5 staat een beetje te ver, dan is het bedrijfsleven, de score, niet 4 op 5, maar 0 op 5. De eerste domino is de domino van de duidelijkheid. Wat gaan we doen? De laatste domino is de domino van de implementatie. Hebben we het gedaan? Is het echt gebeurd? En 2, 3 en 4 zijn alle tussenstappen die nodig zijn van 1 tot 5 te geraken. Alle opvolgingstrajecten, KPI's, procedures, afspraken, vergaderingen, zeg het maar. Het verschil tussen een goed bedrijf en een minder goed bedrijf is de kracht van de 5e domino. Is het gebeurd? En andere bedrijven zijn minder goed daarin en hebben heel veel excuses waarom het niet gebeurd is. Ja, maar misverstanden. Ja, maar A was het niet eens. Ja, maar we hebben nog geen tijd gehad. De kracht van een bedrijf is keuzes maken en die na de laatste domino krijgen. Dat is focus. Mm-hmm. Flexible betekent dat je uitgaat van een onvoorspelbare wereld. Voorspelbaarheid is een leugen. Voorspelbaarheid is fictie. We kunnen niet voorspellen. Toch niet in bedrijfsplanning. Of toch niet in het leven. Dus het leven is geen plan. Het leven is een kompasnaald. Dat vertrekt in jouw buik, in jouw middelpunt. Waar ben je goed in? Wat doe je graag? En dat dan een kompasnaald heeft met ambitie van en ik wil dit bereiken. En op die weg zullen 1000 obstakels komen. Mm-hmm. Die je niet weet. Die je niet kunt voorspellen. We hadden COVID niet nodig en heel veel Oekraïne niet nodig. Nee. Om te weten dat het onvoorspelbaar is. En toch in die onvoorspelbaarheid moet je die kompasnaald volgen. Alleen loopt die niet altijd rechtdoor. Je moet een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje trager, een beetje rapper. En het leven dient je wel aan. Als het goed gaat, ga sneller. En als het niet gaat, stel vragen en stop misschien. Of ga naar links of naar rechts of zeg je, ja, we waren mis. Dus die onvoorspelbaarheid aanvaarden. En dus je niet doodplannen en alles in plannen, administratief uitdrukken. Wel duidelijke doelstellingen hebben, waarin ambitie belangrijker is dan doelstelling. Ambitie kan je niet vatten, dat zit in jou. Dat is de wil tot beter. Een doelstelling is een technisch iets in de tijd. Tegen dan wil ik dat bereikt hebben. Maar zonder
deadlines.
Deadlines, maar als techniek.
Ja.
Een deadline, het is de ambitie die daaronder zit, die je niet kunt vatten, die veel belangrijker is. Dat is flexible. Fighting spirit betekent altijd aanvallend denken. In Krav Maga leer je dat als je aangevallen wordt op straat en je kan niet weglopen, altijd weglopen, vermijd dat gevecht. Maar als het niet lukt, dat verdedigen niet werkt op straat. Want de aanvaller krijgt moed en gaat verder gaan. Dus je moet de mentale aanval omkeren en je moet erin gaan. In het bedrijfsleven betekent dat je altijd beter wil worden. Dat je zegt, nee, het is goed, maar we kunnen nog beter. En hoe kunnen we nog beter? Aanvallend denken betekent dat je problemen aanpakt als ze nog klein zijn. Niet groot laten worden. Als je patroon ziet van iets wat misgaat, marges die achteruit gaan, klanten die ontevreden zijn, mensen die beginnen te verzuren, pak het dan aan. Aanvallend denken betekent nee zeggen op gevechten die je niet kunt winnen. In het bedrijfsleven is geen Olympische gedachte. Winnen is belangrijker dan deelnemen in het bedrijfsleven. En dan heb je de verde F van F. Ja, hou je gewoon aan je afspraken. Een goede nee is beter dan een slechte ja. Ik kan dit niet, ik ga dit niet doen tegen morgen. En dat is 4F, dat combineren. Dat is eigenlijk misschien te lange uitleg voor waar het voor staat.
Nee, ik heb opnieuw met heel veel enthousiasme geluisterd en ik pik nog altijd nieuwe dingen op. Zo denk ik dat bijvoorbeeld focus, die eerste, als ik dat doortrek naar de wereld waar ik in zit, of van waar ik uit kom, moet ik zeggen, de zorgsector als kinestherapeut, dat je daar ook moet keuzes maken in de zin van wat voor soort patiënten wil ik graag goed behandelen? Waar ben ik goed in? Waar kan ik het verschil gaan maken? Je ziet dat ook in een evolutie waarin dat er binnen de zorgsector meer en meer gekozen wordt voor niches. Je toespitsen op een bepaalde patiëntenpopulatie en daar dan in doorgroeien. Daar eens die keuze gemaakt, daar volledig voor gaan. Ik denk flexibel, uiteraard. Corona heeft ons dat ook geleerd. En ook ons als bedrijf om daarmee om te gaan. En dat in ons geval was dat bij het aanbieden van opleidingen, gingen wij plots online opleidingen aanbieden, terwijl dat helemaal geen cultuur was. Maar iedereen aanvaarde dat. En dat was het beste alternatief op dat moment. Dus ja, heel wat raakvlakken, denk ik. Ik denk ook hier weer dat die analogie met de bedrijfswereld, dat je als zorgverlener, maar ook als mens, moet gaan kijken van wie staat er hier centraal. Hè? In dit geval is dat de patiënt. Mm-hmm. Ik denk dat het voorbeeld van jouw vader daar ook mooi bij aanleunt. En als je het dan daarnet had over winnen, is belangrijker dan deelnemen, zou je kunnen zeggen, mensen helpen. Dat is waar ik voor ga.
Ja, uiteindelijk is, kom je terug op een heel existentiële reden. Hè? Waarom besta je eigenlijk? Ja. Wat geeft jou het recht om te bestaan? Ja, wat geeft jou het recht om te bestaan? En het antwoord is iets toevoegen aan de anderen en iets toevoegen aan jezelf.
Ja.
Jezelf, dat is een zelfbeeld, dat is een mentale rijkdom, zelfvertrouwen. En natuurlijk zitten daar ook economische dimensies aan. Maar die anderen zich beter laten voelen, daarvoor doe je het. Je doet het voor de leerling, je doet het voor de patiënt, je doet het voor de klant. En natuurlijk doe je het ook voor jezelf, dat is evident. Maar die twee combineren. En daar moeten we opletten dat ook de zorgsector zich specialiseert, maar de patiënt nog altijd als een mens ziet. Het is een mens waar wij technisch... Mm-hmm. technische hulp gaan aanleveren, of het nu medicijn of een bepaalde therapie is. Maar het blijft een mens. Dus de communicatie, hoe voel jij je, hoe gaat het, wat ben ik nu aan het doen, de uitleg, de rust die je uitstraalt, is à la limite even belangrijk als de techniciteit van wat je kan of hoe je het gaat doen. En dat vergeten we vaak. We zijn meer dan technische begeleiders, ook in een winkel. Hè. Je kan iemand perfect bedienen en toch... kan die klant zich niet goed bediend voelen. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk alles technisch perfect gedaan hebt. Maar er was niet die warmte. Er was niet die aandacht. Er was niet dat kleine detail. Waar je zegt, eigenlijk ben jij een mens. Achter elke rol zit een mens. Mm-hmm. Die zijn of haar problemen heeft. Wel, geef die minuut of die 5 minuten aandacht. Of dat uur aandacht van, jij bent nu even belangrijk voor mij. Ik ga je helpen.
Ja.
Die insteek is belangrijk. Ja. Dat lukt niet altijd. Hè. Bij mij lukt dat ook niet altijd. Ik heb ook mijn slechte dagen. Maar het is wel de manier waarop je er tegenaan moet gaan.
Ja, helemaal akkoord. Terwijl 4F een beetje jouw leidraad is, Injas, is het ook zo dat je een bepaalde fundering daaronder legt en jij benoemt die dan als performance ethics.
Mm-hmm.
Hierbij verwijs je naar een cultuur die in organisaties heerst, die performantie van hoog tot laag als ethische norm hanteert.
Mm-hmm.
Vat ik dat ongeveer juist
samen?
Ja,
dat vat je juist samen. Performantie is een ethische norm, maar het moet ook op een correcte manier intern gedaan worden. Hè? Dus
ja. Zoals ik het begrepen had, was als iedereen zijn best doet in het belang van de anderen en er dan zelf nog plezier aan heeft, dan kom je tot betere resultaten, tot goede resultaten en krijg je er nog verbinding bovenop.
Dat denk ik, ja. Het boek is ook opgedragen aan elke mens die zijn of haar best doet. Wat ook je limieten zijn.
Mm-hmm.
En blijf binnen de limieten die je aan kan. Want er zijn zones die je niet aan kan, aanvaard die. Ga niet in de zones spelen waar je niet kunt. Dan maak je gewoon, je maakt jezelf kapot. Doe dat niet. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is inderdaad een cultuur waarin je zegt als collectief, wij zijn een team dat samenwerkt met het doel om iets beter te maken. Een klant en ook derhalve het bedrijf. En dat team moet samenspelen. Met alle meningsverschillen binnen dat team, met alle karakterverschillen binnen dat team, met alle jaloersheid, want mensen blijven mensen, moet je dat trachten te overstijgen. En moet je de elementen die daar niet in passen, die niet hun best doen voor elkaar, die klant niet echt willen helpen, moet je of coachen of eruit halen. En zeggen, kijk, jij bent een verziekende factor. Ik heb al vaker gezegd, de grootste muren in een bedrijf of in een organisatie bestaan niet uit steen. Ze bestaan uit ego. Ik doe dit niet. Ik wil dit niet. Ik ben het er niet mee eens. En het is goed om het niet eens te zijn, mits dat het team beter maakt. Mits dat het team aanzet tot reflectie en zegt, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. We moeten dat zo
doen. Dan voegt het wel iets
toe. Dan voegt het iets toe. Dan is het goed. Maar niet als het is, ik doe dat niet. Ik vind mezelf belangrijker dan een team. Dan ben je niet goed bezig. Dus je klant niet willen helpen, niet naar oplossingen zoeken, niet de interne sfeer beter maken, niet samen het beter willen doen, wat ik dan winnen noem. Want winnen is eigenlijk vooruitgaan, beter zijn dan gisteren. Ook al is dat geen mooie rechte lijn in het leven. Hè. Er zijn dagen dat je ook achteruit gaat. Dat is eigenlijk performance ethics. Die performantie, je best doen.
Ja, nee, fantastisch. Ik kan daar meteen... volmondig mij helemaal in terugvinden. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een soort aha-moment moet zijn. Als je in een organisatie werkt, ga er volledig voor. En als dat, want het kan ook omgekeerd zijn, denk ik, dat je in een organisatie werkt die niet dicht genoeg bij jouw performance ethics ligt. Want je zei daarnet, ja, iemand die verziekend is, moet eruit. Maar als je voelt dat de organisatie of de cultuur waarin je werkt verziekend is voor jezelf,
Ja.
Neem dan zelf ook
en nog één belangrijke toevoeging. Dat betekent niet dat je een citroen bent die moet uitgeperst worden.
Nee, uiteraard.
Want de organisatie heeft ook een plicht naar jou. Hoe voel jij je bij ons? Doe ik voldoende voor jou zodanig dat jij je evenwicht kunt vinden en dat jij in je kern zit? Dat is een dialoog, hè? Dat is een permanente dialoog. Dat is een dubbele plicht naar elkaar. Hè? Het is niet zo van, jij moet hier alles geven, ik pers je uit en dan gooi ik je weg en neem je iemand anders. Dat is niet wat ik bedoel.
Nee, uiteraard, uiteraard. Tijdens deze rubriek, deze tweede rubriek, proberen we ook elke keer eens te gaan peilen naar jouw ervaringen met de zorg. Hè. We hebben het al heel kort ook gehad, maar in dit stukje wil ik het heel specifiek hebben over een zorgverlener die jij wel eens in de spotlight wilt zetten. Iemand die voor jou persoonlijk, waar je bewondering voor hebt, die een verschil heeft gemaakt voor jou. Kan je iemand zo benoemen, Injas?
Ja, ik denk aan twee mensen. Geert Dujardin, een huisarts in De Pinte. Annick de Mol, huisarts in Evergem. Dat zijn twee mensen die naast hun technische capaciteit ongelooflijk betrokken zijn bij een patiënt en de zaken holistisch bekijken. In de technocratische wereld waar elke specialist zijn of haar specialisme heeft, heel technisch, brengen zij het samen. En trachten ze, wellicht met minder technische kennis dan elk van die specialisten, toch die patiënt echt zeer proactief te behandelen, alsof het de buurman of buurvrouw is. Je bent niet een nummer. En dat vind ik sterk, terwijl dat die mensen ongelooflijk veel energie kost. Hè, want die mensen zijn moe op het einde van de dag. Hè. Dat zijn lange dagen. Dus die gaan er echt voor. En dat... Ik weet niet of jonge artsen ook zo zijn. Het zijn toevallig twee min of meer leeftijdsgenoten van me, maar ik kan niet zeggen dat deze...
Nog heel jong dus.
Ja, ongelooflijk. maar dus het hart klopt. Weet je, er is een uitdrukking in het bedrijfsleven. Alles klopt, behalve het hart. De checklist klopt, maar het hart klopt niet meer. Wel, bij die mensen klopt de checklist en het hart. En ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor hoe die... En ik de Mol met mijn ouders, die beiden overleden zijn, maar hoe zij dat gedaan heeft. En Geert Dujardin naar mijn kinderen en mezelf, hoe die mensen betrokken zijn. Dat is echt wel mooi.
Een pleidooi voor empathie.
Het is een pleidooi voor empathie, voor interesse.
Ja.
Van wat ik daarnet zei, jij bent een mens. Hè?
Ja.
Je hebt toevallig een technisch iets wat ik moet via medisch behandelen. Maar eigenlijk ben jij een mens. En zo bekijk ik je ook. En ik breng alles samen. Ik kijk holistisch naar jou. Ik kijk niet in stukjes zoals Frankenstein naar je linkerarm, je rechterarm. Want medisch in je dossier wordt dat zo'n beetje technisch samengebracht. Maar wie houdt nog dat overzicht? Mm-hmm. Wat het verband is tussen die dingen. En zij doen dat zeer goed.
Ja, mooi. En zoals ik vermoedde, zeer inspirerend, denk ik, voor heel veel luisteraars. Een laatste rubriek, want de tijd gaat zo snel, we moeten dat een klein beetje in het oog houden. Terugkerende rubriek ook is de vraag van nieuwsgierige Ed. Ed is onze mascotte, zal ik zeggen, bij Smart Education. Ook afgeleid van Smart Education, dus we moesten een naam vinden, die stond erin. En hoe deze rubriek verloopt, Injas, is dat we zo meteen, mag jij een nummertje kiezen van 1 tot 10? Die leggen we voor aan Ed. Ed heeft een aantal vragen zelf voorbereid. Een verrassing voor jou, uiteraard. Zodra hij die vraag stelt, gaan we eens luisteren wat jouw antwoord daarop is. Dus we beginnen bij een eerste cijfertje tussen 1 en 10.
6.
6. We gaan eens kijken welke vraag daarachter zit.
Welk lichaamsdeel is volgens Injas van Doorselaar het belangrijkste?
Het buikgevoel, dus de buik. De gut, zoals men dat zegt in... Ja. In het Engels.
Ik denk dat ik weet waarom Ed die vraag stelt. Ed heeft ook het boek gelezen. En het boek dat ik ontvangen heb, daar stond vooraan ook een verwijzing in. Een kleine bijschriftje. Ik ga het even voorlezen. De essentie ligt in het volgen van je eigen weg. De buik is een goede gids.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat Ed vermoedde dat je de buik ging vernoemen. Maar... Kan je dat eens plaatsen? Er zijn heel veel lichaamsdelen die met elkaar in relatie gaan. Waarom is de buik voor jou de goede gids?
Laat ik duidelijk zijn, er is een groot verschil tussen de buik en impulsiviteit. Hè? De buik, ik noem dat met een knipoog, en ik weet niet of ik dat in deze booktijden nog mag zeggen, het fysieke en mentale kruispunt van het hoofd, waar je denkt, het hart, waar je voelt, en de ballen, ook voor dames, waar je durft. En fysiek, ergens het middelpunt daarvan is de buik.
Ik denk dat de woke-gemeenschap daar wel mee kan leren.
Oké, dank je. Ik denk dat de verkeerde beslissingen die ik heb genomen in mijn leven, heb ik mijn buikgevoel niet gevolgd. Mm-hmm. Ik heb nagedacht, ik heb geanalyseerd, ik heb leren analyseren, hè, we zijn daartoe opgeleid. Of ik ben te impulsief geweest, ik heb mijn hart te veel gevolgd, naar medelijden of naar drang. Maar ik heb niet het buikgevoel, wat je vindt in leegte. Buikgevoel koppel ik aan leegte. Als ik leeg ben, als ik gesport heb, in mijn geval, of wat dan ook, dan zeg ik, als ik op reis ben en ik gewoon afstand hou van, dit moet ik doen, of dit mag ik eigenlijk niet doen, dit voelt zo verkeerd aan. Ook al zegt mijn hoofd dat ik het moet doen. En ik vind dat, een hele belangrijke. En in de tijden van sociale media, waar we allemaal nu impulsief meteen dit moeten doen, ja, dit is niet buikgevoel, dit is anti-leegte, dit is anti, ben ik dat wel? Wil ik dat wel? Kan ik dat wel? Ga ik mij goed voelen in die rol of niet? Ik ben een paar keer uit rollen gestapt waar ik mij niet goed voelde. Een voorbeeld, toen ik 18 was, ben ik begonnen aan geneeskunde. Ik was oké in wiskunde, maar ik deed dat niet graag na 3 maanden. En ik ben gestopt. De eerste echte beslissing in mijn leven, ik deed dit niet graag. Ik ga stoppen. Ik had altijd een goede student geweest. Dat was een van de beste beslissingen in mijn leven. Ik heb er nog zo'n paar genomen waar ik zeg, dit ben ik niet. Okay, hier moet ik uit. Of dit ben ik wel.
Dat vraagt ook moed om dan te beslissen.
Ja, moed. Het is vooral zelfkennis. Ik denk dat elke mens pas goed kan functioneren vanuit zijn of haar kern. Wie ben je echt? Wat doe je echt graag? En we leven in een luxe van de maatschappij vandaag waar we die keuzes mogen maken.
Ja.
Leef vandaag in een ander land of leef 200 jaar geleden in dit land en je kon die keuzes niet maken. En dit moeten we koesteren. En van daaruit moeten we vertrekken. En daarin moeten we onze grenzen. We moeten onze grenzen zoeken en die moeten we vinden, want het gaat ons beter maken. Maar als we erover gaan, gaan we kapot gaan. Dat is wat ik daarnet zei. Ik noem dat de cirkels rond concentrische cirkels rond je kern. En dat is een hele belangrijke. En die begint in de buik. Die begint in... En het leven geeft je signalen. Hè? Punten op school, commentaar van klanten of van patiënten die zeggen, ja, dat was goed. En je voelt dat. Hè? Je voelt, ja. Of je voelt ook, oh, ik kan dit niet of ik doe dit niet goed. En als je daar dan in moet blijven, dan is het een heel moeilijke weg.
Ja, ja. Daar word je ongelukkig van, denk ik.
Ja, wat is ongelukkig? Iemand zei me, geluk en ongeluk is een chemische reactie van het lichaam. Ik weet niet of dat waar is, je moet zingeving zoeken. Dus ja, in die zingeving, en die hoeft niet in je beroep te liggen, hè. Er zijn 1000 manieren om zingeving aan je leven te geven. Ik zou zelf niet kunnen functioneren in een ecosysteem dat het mijne niet is, of in een job waar ik me echt niet goed in voel. Dat zou niet lukken.
Mm-hmm.
Maar goed, sommige mensen moeten. Hè?
Nee, klopt. Ja. Je hebt niet
of altijd... doen het zichzelf aan.
Ja, klopt. We gaan over naar een tweede vraag. Ed heeft er een aantal voorbereid. We hebben nog even de tijd, dus je had daarnet 6 genoemd, dacht ik. Mm-hmm. Wat wordt het volgende nummertje?
3.
Eens even kijken.
Club Brugge of RSC Anderlecht?
Dat is een...
Oei, ja, dat is plots de belangrijkste bijzaak van de wereld.
Tot 2012, absoluut Club Brugge. Die hard Club Brugge. Van mijn 7 tot mijn 53ste. Sinds 2012, ik zat toen in de raad van bestuur van Club Brugge, na de overname ben ik eruit gestapt en heb ik het voetbal achter mij gelaten.
Volledig?
Ik heb het voetbal achter mij gelaten.
Ja.
Ik heb de achterkant van de poppenkast gezien. De voorkant van de poppenkast is leuk, hè? Een stadion, heel veel sfeer, heel veel spelers, enthousiasme. De achterkant van de poppenkast was de mijne niet. Ik kan daar niet veel details, of ik wil daar niet veel details over geven, maar ik was het niet eens met de overname, de manier waarop die gebeurd is. Ik ben toen ook uit die raad van bestuur gestapt. Ik heb gezegd, ik ga niet meer naar het voetbal. Achteraf blijkt ook heel wat verkeerd gegaan te zijn in het voetbal. Dus wat men predikt, team spirit, fair play, alle mooie regels waar we onze kinderen mee opvoeden, zijn niet altijd waar in de achterkamers.
Nee. Dat is jammer om te horen. Hè. Je bent altijd welkom bij RSC Anderlecht. Dat is dan weer mijn club, Injas.
Hoe lang gaan die nog in eerste klasse spelen?
Nee. Ja, lap. Ed had die vraag beter niet gesteld. Of op een ander jaartal misschien.
Ik gun ze dat ze beter worden.
Ja, ja, dat is, je kent die mop toch ook. Hè. Nu is die niet meer van toepassing, maar vroeger ging de mop van hoe herken je een speler van Club Brugge?
Geen idee.
Als er... Van achter op zijn auto staat, kampioen 1900 enzovoort.
Ah, ja.
Ik denk dat we stilaan aan het einde gekomen zijn van deze alweer een heel boeiende aflevering. Ik moet u ontzettend hard danken dat je hierbij wou zijn, Injas, dat je even de tijd hebt genomen in uw drukke bestaan om met mij en met onze luisteraars heel wat van jouw inzichten en kennis te delen. Mensen die nog meer van jou willen ontdekken, daarvoor hebben we goed nieuws. Want je bent zo vrij geweest om 3 exemplaren van je boek hier mee te brengen. En die gaan we ook voor de luisteraars hier dus gewoon ook verloten. Mm-hmm. Hoe dat we dat gaan doen is als volgt. Surf even naar onze website smarteducation.be/Injas van Doorselaren. En daar vind je alles. Hè. Krijg je de kans om een exemplaar toegestuurd te krijgen. Daar zorgen we voor. Dank je om deze boeken ook aan te leveren. En voor zij die niet gewonnen hebben, uiteraard terug te vinden in de boekhandel nog steeds?
Nee. Alleen bij 4F. www.4f.be. Daar zijn ze te krijgen. Ze zijn niet meer in de boekhandel.
Nee, oké, prima. Daarmee weten de mensen genoeg, denk ik. Ik wens je nog heel veel fijne, gelukkige momenten in het bedrijfsleven, in de sport. Wie weet schrijf je binnenkort nog eens een boek. Laat het ons weten. Ik heb aan je lippen gehangen, Injas. Ik wil je nogmaals danken. Een fijne dag nog en tot de volgende keer.
Dank je wel, Stijn. Heel graag.
Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Zorg Doet Je Goed podcast. Powered by Smart Education. Wil je graag meer van ons horen? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Deel hem met je vrienden en kennissen. Geef ons een review of een like. Daar kan je ons blij mee maken. Zorg goed voor jezelf en voor anderen. Take care!